So we've been considering that our walk with the Lord is the foundation for our work for the Lord.
Wat we overdacht hebben is dat onze wandel met de Heer de basis is voor ons werk voor de Heer.
And we saw a little bit of that this morning.
Daar hebben we vanochtend iets van gezien.
What is the work all of us are supposed to do?
Wat is het werk dat wij moeten doen?
We can have our own ideas.
Daar kunnen we zo onze eigen gedachten over hebben.
But I want to show you from scripture.
Maar wil ik jullie uit de schrift laten zien.
When Jesus sent his disciples out when he was on earth,
toen de Heer Jezus zijn discipelen uitzond toen hij op aarde was,
he told them in Matthew chapter 10.
Toen zei hij tot hen in Matthäus 10.
Now these are not the instructions for us.
En dat zijn niet instructies die hij aan ons gaf.
These were instructions for the 12 disciples before Jesus died.
Er waren instructies aan de 12 discipelen voor hij stierf.
And see what he told them in Matthew chapter 10.
En we lezen wat hij tot hen zei in Matthäus 10.
Verse 5.
Vers 5.
Don't go in the way of the Gentiles, don't enter the city of the Samaritans.
Wijk niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen.
But go only to the lost sheep of Israel.
Maar ga slechts tot de verloren schapen van het huis Israëls.
So we know that is not the commission for us.
En we weten dat dat niet de opdracht is voor ons.
See, if we don't read scripture carefully,
als we de schrift niet nauwkeurig lezen,
we can confuse things which are not meant for us.
Dan verwarren we dingen die niet voor ons zijn, maar dingen die wel voor ons zijn.
You know, we can confuse old covenant with the new covenant.
En we kunnen ook het oude verbond verwarren met het nieuwe verbond.
It's very important to understand that the old covenant has been abolished.
Het is belangrijk dat we begrijpen dat het oude verbond afgeschaft is.
And it was abolished only on the day of Pentecost.
En het werd pas afgeschaft op de dag van Pinksteren.
For example, in the new covenant there is no commandment to pay our tithes.
Ziet u, in het nieuwe verbond is er geen gebod om onze tienden te betalen.
You'll never find a commandment like that after the day of Pentecost.
Dat gebod zie je nergens na de dag van Pinksteren.
It was there in the old covenant.
Het was wel daar in het Oude Testament.
But if you go back to the old covenant, then you must also sacrifice lambs.
Maar als je terug wilt naar het oude verbond, moet je ook weer lammeren gaan offeren.
And take bring animals for offerings.
En moet je dieren gaan offeren.
And many other things in the old covenant, you can't eat pork, for example.
En dan kun je ook geen varkensvlees meer eten, bijvoorbeeld. Vele andere dingen.
So many people, they go to the old covenant and pick certain things which they like and reject certain things they don't like.
Veel christenen gaan terug naar het Oude Testament, halen er een paar dingen uit die hen aanstaat, andere dingen die hen niet aanstaan.
And when they are dishonest like that,
maar ze zijn oneerlijk daarmee.
God allows them to be deceived.
En daardoor staat God hen toe. Toe dat zij misleid worden.
Now the Old Testament 39 books is not abolished.
Het is niet zo dat de 39 boeken van het Oude Testament afgeschaft zijn.
It's the old agreement that God made with man through Moses, that is abolished.
Het is het oude verbond dat God door Mozes met de mens had gesloten. Dat is afgeschaft.
When Jesus was on earth, he told the Pharisees to pay their tithes in Matthew 23.
Want toen de Heer Jezus op aarde was, toen zei hij tot de discipelen dat ze net tot de farizeeën ook dat ze de tiende moesten betalen.
But he also told the lepers who were healed to go and show themselves to the priest.
Maar hij zei ook dat de melaatsen die genezen waren zich aan de priest moesten laten zien.
So, before the day of Pentecost, man was under the law in Israel.
Voor de dag van Israël was de mens in Israël onder de wet.
And this is Jesus telling them during that time.
En dat is wat Jezus hen ook leert in die tijd.
And go only verse 6 to the lost sheep of the house of Israel.
En er staat: ga alleen naar de verloren schapen van het huis Israëls.
And this is the message you must preach.
En dit is de boodschap die je moet verkondigen.
He told them what to preach.
Hij zei hen wat ze moesten verkondigen.
The kingdom of heaven is about to come.
Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.
It hasn't yet come.
Het is nog niet gekomen.
It's going to come.
Het komt bijna.
Why did he say that?
Waarom zei hij dat?
Because Israel for 1500 years had a kingdom of earth.
Gedurende 1500 jaar had Israël een koninkrijk op aarde gehad.
All their blessings were earthly.
Alle zegeningen waren aardse zegeningen.
You can read a full list of it in Deuteronomy 28.
Een hele lijst in Deuteronomy 28 lezen.
I don't have time to show it to you. You can read it in your own time.
Er is nu geen tijd voor wat te lezen. Lees het thuis.
The curses, if you don't obey, are also there.
Ook de vervloekingen, als je niet zou gehoorzamen, zijn ook daar.
There was no promise of eternal life or heaven or any such thing.
Er was geen belofte voor eeuwig leven in de hemel. Er was niks.
It was all earthly.
Was allemaal op aarde.
I'll give you a land.
Ik zal je het land geven.
The land of Canaan.
Het land Canaan.
That's what God promised to the seed of Abraham.
Dat is wat God beloofd had aan de zaad van Abraham.
And He's given it to them. 1948, Israel came back to that land.
Dat heeft hij ook aan hen gegeven. In 1948 zijn ze er weer teruggekomen.
So God's promise to Israel was only earthly and he keeps it.
De beloften van God aan Israël waren allemaal aardse beloften en hij houdt zijn beloften.
But God's promises for us are heavenly.
Maar Gods beloften voor ons zijn hemelse beloften.
But that kingdom of heaven was not there when these people went out to preach.
Maar het koninkrijk van de hemelen was er nog niet toen deze discipelen uitgingen om te prediken.
The message of the kingdom of heaven began on the day of Pentecost.
Het koninkrijk van de hemel begon op de Pinksterdag.
So they were to preach the kingdom of heaven is coming, verse 7.
En daarom moesten ze verkondigen, het koninkrijk van de hemel is aanstaande.
And they were told,
en ze kregen de opdracht,
to confirm your message,
om de boodschap te bevestigen,
verse 8,
in vers 8,
heal the sick,
genees de zieken,
raise the dead,
wek doden op.
Who were the people who told to raise the dead?
Wie waren de mensen die zeiden dat de doden moesten worden opgewekt?
There's a list of their names in verses 2 to 4.
Er staat versen 2 tot 4, de naam van de mensen die dat moesten doen.
In verse 4, one of them was Judas Iscariot.
En ook in vers 4 zien we één ervan was Judas Iscariot.
Do you know that Judas Iscariot went around with a commission to raise the dead?
Weet u dat Judas Iscariot rondging met een opdracht om doden op te wekken?
It's there.
Staat hier.
And he said, when you go, don't take any money with you. Verse 9.
En dan vers 9 er staat, voorziet u niet van goud of zilver.
You don't need to take any money.
Je hoeft geen geld mee te nemen.
Don't take a bag. Verse 10.
Neem geen tas mee. Vers 10.
Don't take two coats.
Geen twee jassen.
Or two sandals.
Twee paar sandalen.
You don't need anything because everywhere you're going to the Jewish people.
Waar je ook heen gaat, je gaat naar de Joden.
And the Jewish people have been taught for 1500 years that you must care for your fellow Jews.
En de Joden hebben al 1500 jaar lang geleerd dat je jouw mede-Joden moet verzorgen.
Wherever you go, somebody will provide you food and house and everything.
Waar je ook gaat, iemand zal wel voor jou zorgen.
And that was their commission there.
En dat was hun opdracht.
But now,
maar nu,
in Matthew 28, let's look at Luke 22 first.
We gaan eerst nu naar Lucas 22.
In Luke 22, just before he went to the cross,
Lucas 22, net voordat Jezus aan het kruis ging,
he said to the disciples,
zei hij tegen zijn discipelen,
verse 35, Luke 22:35.
Lucas 22 en lezen we in vers 35.
Do you remember the time when I sent you without purse, without bag, without sandals? Did you lack anything?
Weet je nog, toen ik jullie uitzond zonder beurs of reiszak of sandalen, heb je toen al iets gebrek gehad?
They said, no, nothing.
Nee, aan niks.
But now, verse 36.
Nu zegt hij vers 36.
See, he's changing the instructions now.
Ik krijg nu andere opdracht.
It's very important to understand that.
Dat is heel belangrijk om dat goed te verstaan.
Because some people still go to Matthew chapter 10.
Want sommigen gaan nog steeds terug naar Matthäus 10.
And they say, this is what we are supposed to do.
En zeggen, ja, maar zo moeten we het doen.
He changed it.
Maar hij veranderde
het. He said, but now.
Hij zei, maar nu.
If you got a purse.
Als je nu een beurs hebt.
You got to take it.
Moet je die ook meenemen.
You got a bag, take it.
Als je een tas hebt, moet je meenemen.
And if you don't have a sword, sell your robe and buy a sword.
En wie er geen heeft, hij verkopen zijn mantel en kopen een zwaard.
Not to attack people.
Niet om mensen aan te vallen.
But to defend yourself.
Om jezelf te verdedigen.
Because you remember later on when Peter took out the sword and cut off somebody's ear.
Weet je nog, later toen Petrus toen zijn zwaard nam en iemand het oor afsloeg.
Jesus said, put it back.
Zei, Heer, Jezus, doe het in je schenen.
But he could have said, Lord, you only told us to take the sword.
Maar Heer, u hebt ons toch gezegd het zwaard mee te nemen.
But I didn't tell you to take the sword to attack people.
Maar ik heb niet gezegd dat je het zwaard moest gebruiken om mensen aan te vallen.
When the Roman soldiers come to you and swipe their sword at you.
Als de Romeinen komen en hun zwaard trekken tegen jou.
Instead of lifting up your hand and getting your hand cut.
In plaats dat je dan je hand opheft en dat je hand eraf gehakt wordt.
Lift up your sword and defend yourself.
Hef dan je zwaard op en verdedig jezelf.
In Matthew 10 he didn't tell them to take anything.
Maar in Matthäus 10 kregen ze de instructie niks mee
but
te nemen.
Now he was sending them not to the Jews but to the whole world.
Maar nu stond hij ze niet naar de Joden maar naar de hele wereld.
And when you go into the whole world to a lot of heathen religions.
En als je naar de hele wereld gaat en in heidense religies komt.
They're not going to give you house and food and clothing like your Jewish brothers.
Die gaan jou echt niet huis en kleren en eten geven zoals je Joodse broeders en zusters.
You must take money with you.
Dus je moet geld meenemen.
Take extra clothing with you.
Extra kleren meenemen.
And you must you're permitted to defend yourself, but not to attack people.
En ik sta je toe om jezelf te verdedigen, maar niet om aan te vallen.
That means you don't take people to court.
Je gaat geen rechtszaak tegen iemand beginnen.
But if somebody else takes you to court, you can defend yourself.
Maar als iemand een rechtszaak tegen jou begint, mag je wel jezelf verdedigen.
That's the meaning of taking the sword.
Dat betekent dat je het zwaard neemt.
You can defend yourself.
Je mag jezelf verdedigen.
You know, Paul defended himself when he was in court.
Paulus verdedigde zichzelf ook in de rechtszaal.
So, later on, in Matthew chapter 28.
En nog weer later in Matthäus 28.
After the resurrection.
Na de opstanding.
He gave them more complete instruction.
Gaf hij hen nog vollediger opdrachten.
Now this is what applies to us.
En die hebben ook betrekking op ons.
I mention this because you must not go to Matthew chapter 10 to get your instruction.
En ik benadruk dus dat je niet naar Matthäus 10 moet om daar je instructies te halen.
Here is where he gave us the commission to go into the world.
En hier gaf hij ons de opdracht om de wereld in te gaan.
Now he did not say go to Israel.
Niet alleen naar Israël.
He said in Matthew 28 verse 18.
Maar in Matthäus 28 vers 18 zegt hij.
All authority in heaven and earth has been given to me.
Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.
So go and make disciples in all nations.
Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen.
Baptizing them in the name of the Father, Son and Holy Spirit.
Doop hen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes.
Teaching them to do everything I commanded you.
En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb.
And I'm with you till the end of the age.
En ik ben met u tot de voleinding der wereld.
Now this is one side of the great commission.
En dat is maar één kant van de grote opdracht.
In Mark 16.
In Marcus 16.
See another side of the great commission.
Zien we een andere kant van de grote opdracht.
And in fact that is the first part.
En dat is eigenlijk het begin.
So let's look at that.
Laten we daar ook gaan
Mark
kijken.
16 verse 15.
Markus 16 vers 15.
Go into all the world.
Ga in de hele wereld.
And preach the gospel to all creation.
Kondig het evangelie aan de ganse schepping.
That is the commission to go everywhere in the world and preach the gospel.
Dat is de opdracht overal in de wereld het evangelie verkondigen.
And tell them that Christ died for your sins.
En vertel hen dat Christus voor jouw zonde gestorven
is. He rose up from the dead.
Hij is opgestaan uit de doden.
Ascended to heaven.
Opgevaren naar de hemel.
He is living today.
En hij leeft vandaag de dag.
And verse 16.
Dan vers 16.
He who believes
wie gelooft
and is baptized
en zich laat dopen zal behouden worden.
But he who does not believe will be condemned.
Maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden.
And then he doesn't tell them cleanse the lepers, raise the dead.
En dan zegt hij niet genees de middelaarse, wek de doden op.
He doesn't even tell them to heal the sick, like in Mark 10.
Hij zegt niet dat ze, zoals in Matthäus 10 zei, dat ze de zieken moesten genezen.
He says, but these signs will accompany all the company of those who believe.
Hij zegt, maar deze tekenen zullen al de gelovigen volgen, vergezellen.
In my name they will cast out demons.
In mijn naam zullen ze boze geesten uitwerpen.
They will speak with new tongues.
In nieuwe tongen zullen ze spreken.
They will pick up serpents and if they drink any deadly poison it will not harm them.
Slangen zullen ze opnemen en zelfs indien ze iets dodelijks drinken zal het hun geen schade
doen. That means God will protect us from dangers when we are going to these heathen nations.
God zal hen beschermen als ze naar de heidenen gaan.
And they shall lay hands on the sick and they shall recover.
Op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen genezen worden.
These are signs. He was not saying go around healing every sick person.
Dit zijn tekenen die de gelovigen zouden volgen. Geen opdracht
so,
om alle zieken te genezen.
Here is speaking about evangelism.
Het gaat hier over evangelisatie.
That means going and preaching the gospel to people who have never heard about Christ.
Ga uit, verkondig het evangelie aan hen die Christus nog nooit gehoord hebben.
This is not referring to preaching in the streets in a town where they have heard about Christ for 500 years.
En dit slaat niet op het uitgaan in de stad waar Christus al 500 jaar verkondigd is.
This is not talking about preaching the gospel in Europe or America or anything like that.
Dit gaat niet over het evangelie verkondigen in Europa of in Amerika.
This is talking about preaching the gospel in places where nobody's ever heard about Jesus.
Dit gaat over de verkondiging op die plaatsen waar nooit iemand van Jezus gehoord heeft.
And there God does miracles to confirm that the gospel is true.
En daar doet God wonderen om te bevestigen dat het evangelie waar is.
There's a difference between preaching there and preaching in countries where they've heard about Jesus.
Maakt verschil of je daar het evangelie verkondigt of in landen waar het evangelie bekend is.
There are some places in the world.
Er zijn plaatsen op deze wereld.
Many parts of North India.
Zoals bijvoorbeeld in Noord-India.
And some parts of Africa and different jungles.
Sommige plaatsen in Afrika en in de jungles.
Where they have never heard the name of Jesus.
Waar men nog nooit de naam van Jezus gehoord
they
heeft.
They don't know who Jesus is.
Geen idee wie Jezus is.
They don't have a Bible in their language.
Ze hebben geen Bijbel in hun taal.
You go and talk to them about Jesus. They don't know who he is.
Spreek met deze mensen over Jezus. Ze hebben geen idee wie
How
hij is.
How can you preach the gospel to them?
Hoe kun je aan hen het evangelie verkondigen?
You think of yourself, for example.
Denk eens even aan jezelf bijvoorbeeld.
Supposing you're going to one of those villages in North India where nobody knows the name of Jesus.
Veronderstel dat je naar een dorp gaat in Noord-India om het evangelie te verkondigen waar nog niemand de naam van Jezus heeft gehoord.
Where nobody has a Bible.
Niemand heeft daar een Bijbel.
They don't even know what a Bible is.
Ze weten zelfs niet wat de Bijbel is.
And you what do you do when you go there to preach the gospel?
Maar wat doe je als je daar gaat om het evangelie te verkondigen?
How will you go? Have you ever thought of it?
Hoe ga je dan? Heb je er wel eens over nagedacht?
Supposing two of you brothers go to some place where nobody knows anything about Jesus.
Veronderstel, twee broeders uit ons midden gaan naar een plaats waar niemand de Heer Jezus ooit van gehoord heeft. Ze hebben geen Bijbel.
And maybe they're not very educated to know what's happening in other parts of the world.
Ze hebben geen opleiding gehad. Ze hebben geen idee wat op andere plaatsen in de wereld gebeurt.
There are places like that, no television, no newspaper, nothing.
Er zijn van die plaatsen nog geen televisie, geen krant, helemaal niks.
And you go there to preach the gospel.
En je gaat daar naartoe om het evangelie te verkondigen.
What will you tell them?
Wat zeg je ze dan?
I've thought about it.
Ik heb erover nagedacht.
I will tell them.
Ik zal ze zeggen.
Far away there's a nation called Israel.
Ver weg is een land dat Israël heet.
They've never heard of it.
Hebben ze nooit van gehoord.
And say, where is that?
Waar is dat?
Oh, that is some 6,000 kilometers from India.
6,000 kilometer van India.
Okay, what happened there?
Wat gebeurt daar dan?
Well, 2,000 years ago, one little baby was born there.
2,000 jaar geleden werd daar een kleine baby geboren.
And that baby was born without a father.
Die baby werd geboren zonder vader.
They'll be sure that you're off your head when you start saying that.
En dan weten ze al zeker dat je knettergek bent.
Baby born without a father? How is that?
Baby geboren zonder vader, hoe kan dat nou?
Yeah, God did that.
Ja, dat heeft God gedaan.
And then this baby grew up.
Deze baby groeide op.
And he did all types of miracles when he was 30 years old.
En toen hij 30 jaar oud was, deed hij allerlei soorten wonderen.
His name was Jesus.
Zijn naam was Jezus.
Oh, they've never heard of that.
Oh, nooit van gehoord.
He opened blind eyes.
Hij heeft blinden de ogen
geopend. He raised the dead.
Heeft doden doen opstaan.
He cleansed lepers immediately.
Heeft melaatsen onmiddellijk gereinigd.
Then they are sure you're mad.
Dan weten ze zeker dat je helemaal gek bent.
When you tell such stories.
Als je zulke verhalen
vertelt. Think you're telling lies.
Dan denken ze dat je leugens
vertelt. They've never heard of any such thing.
Nooit van gehoord van die dingen.
Then they say, then you tell them.
Dan zeggen
then
ze.
Then finally they killed him on a cross.
En tenslotte hebben ze hem aan het kruis genageld.
Then what happened? They say.
Wat gebeurde er toen?
He died 2,000 years ago for the sins you are committing now.
Hij stierf 2,000 jaar geleden voor de zonde die jij nu begaat.
They say something's really wrong with you to tell us all these stories.
Er is echt iets mis met jij dat jij deze dingen vertelt.
And then you tell them after 3 days he came out of the grave.
En dan zeg je ook nog, na 3 dagen kwam hij uit het graf.
Convinced you're a madman.
Dan zijn ze overtuigd dat je helemaal gek bent.
And then you tell them,
en dan zeg je ze.
After 40 years he ascended up to heaven. After 40 days he ascended up to heaven.
En 40 dagen later ging hij naar de hemel.
Now you must believe in this.
En dan, dat moet je geloven.
You think they'll believe this?
Denk je dat ze het zullen
they'll
geloven?
Think it's like some fairy tale.
Dat is een sprookje.
They'll say, yeah, we've heard those stories like this.
Ja, dat verhaal hebben we zulke verhaaltjes hebben we vaker gehoord.
How are they going to believe?
Hoe zullen ze het geloven?
You say, now this Jesus is alive.
Jezus leeft, zeg je dan.
And now I'll prove to you he is alive.
En ik zal je bewijzen dat hij leeft.
Bring to me your demon-possessed people in this village.
Breng mij de door demonen bezetenen van het dorp.
Whom you have not been able to heal.
Mensen die jij niet hebt kunnen genezen.
And in the name of Jesus, we'll cast out the demon right now.
En in de naam van Jezus zal ik deze demonen nu uitdrijven.
Bring to me the sick.
Breng mij de zieken.
We'll pray for them in the name of Jesus.
We zullen voor ze bidden in de naam van Jezus.
That is the only way they can believe that this Jesus is alive.
Dat is de enige manier waarop ze zullen worden overtuigd dat Jezus leeft.
That is why it was so important in those early days when the gospel was going to new places.
En daarom was het zo belangrijk in die tijd toen het evangelie naar nieuwe plaatsen ging.
That people see that there's power in the name of Jesus.
Dat mensen zouden zien dat er kracht is in de naam van Jezus.
You don't need all that in places where people already believe and know about Jesus.
Maar dat is niet nodig in plaats waar mensen al geloven en alles over Jezus weten.
That's why you don't see many healings in places where Christ has already been preached.
Daarom zie je niet zoveel genezingen op plaatsen waar Christus al verkondigd is.
In the Acts of the Apostles, wherever you see healing, it's always where the gospel is going for the first time.
Waar in je handelingen over tekenen en genezingen leest, is het waar het evangelie voor het eerst wordt gepredikt.
That's what people forget.
En dat is wat mensen.
They say, why can't it happen right now?
Vergeten en zeggen waarom gebeurt het nu niet meer?
It is happening right now.
Het gebeurt nu nog.
In places where the gospel is going for the first time.
Maar wel op plaatsen waar het evangelie voor het eerst verkondigd wordt.
Even today.
Ook vandaag.
In places in North India.
Plaatsen in Noord-India.
People are being healed.
Mensen worden daar genezen.
Demons are being cast out.
Demonen worden uitgeworpen.
Because that's the only way people believe in the name of Jesus.
Dat is de enige manier waarop mensen in de Jezus zullen gaan geloven.
So that those signs are related to evangelism.
En die tekenen zijn dus gerelateerd aan de evangelisatie.
But after people are converted to Christ.
Maar als mensen al tot geloof
gekomen zijn. See, here's a person who's, oh, now they say, this demon-possessed person was delivered, wonderful.
Oh, zeggen ze, deze door demonen bezetene is verlost, geweldig.
This sick, lame person is now healed.
Deze zieke, deze lamme is nou weer genezen.
This Jesus must be alive.
Deze Jezus moet wel levend zijn.
We believe in Jesus.
Okay, we geloven in Jezus.
We give up their heathen gods.
Ze gooien hun heidense goden weg.
And they accept Christ and they say, now you say, come together in a church and we'll tell you about Jesus Christ.
Ze aanvaarden Jezus en ze komen samen als gemeente en vertellen ze meer over de Heer Jezus.
Now what are we supposed to do?
Wat moeten we nu doen?
Shall we leave them? Say, okay, now your sins are forgiven.
Zullen we ze achterlaten en zeggen, nou, je zonden zijn vergeven.
Baptize you.
We dopen je.
Okay, goodbye, we're going to another village now.
Okay, succes, tot ziens, we gaan naar het volgende dorp.
In 6 months they'll all go back to their heathen religion.
Dan zijn ze 6 maanden later weer terug in het heidendom.
You can't leave them there.
Je kunt ze niet zo achterlaten.
These are newborn babies.
Ze zijn jonge baby's.
If you have a newborn baby, what do you do?
Als je een kleine baby hebt, wat doe je dan?
You say, okay, the baby is born, let's leave him on the street, let's go somewhere else.
Wat zeg je dan? Nou, we leggen het kind op straat en we gaan verder.
But that's what a lot of preachers are doing.
En dat is wat veel predikers doen.
You got to bring up the baby just like you bring up your baby in your home.
Je moet zo'n jonge gelovige opvoeden zoals je eigen kind thuis opvoedt.
So we've seen one side of the Great Commission.
Dus we hebben maar één kant van de grote opdracht gezien. Langs, zoals de munt.
The other side of the coin.
Er is een andere kant aan de munt.
Matthew 28.
En die andere kant is Matthäus 28.
Now make them disciples.
Maak hen tot discipelen.
And after you make them disciples.
En als ze tot discipelen zijn geworden.
What is a disciple?
Sorry.
What is a disciple?
Wat is een discipel?
A disciple is a learner and a follower.
Een discipel is iemand die leert en iemand die volgt.
Jesus said, learn from me. Follow me.
De Heer Jezus zei, leert van mij, volgt mij.
Many times he said, follow me.
Vaak zei hij, volg mij.
Matthew 11, 29, he said, learn from me.
Matthäus 11, vers 29, zei hij, leer van mij.
So we have to learn from Jesus and follow Jesus.
We moeten van Jezus leren en hem volgen.
That is a disciple.
Dat is een discipel.
So, if you are learning from Jesus.
Dus als jij van Jezus aan het leren
and you're
bent.
Following Jesus,
en je bent Jezus aan het volgen.
This new non-Christian who has just accepted Christ because he saw a miracle.
Dan is er daar deze jonge christen die Christus heeft aanvaard omdat hij een wonder zag.
He never believed all these stories about the baby born without a father and all that.
Had nooit eerder geloofd in deze baby die zonder vader werd geboren.
He never believed all this about coming out of the grave and being alive.
Hij zou nooit geloofd hebben iemand die uit het graf opkomt en naar
de hemel
gaat.
But when he saw the power in the name of Jesus.
Maar toen hij de kracht in de naam van Jezus
in the miracle,
zag in de wonderen.
And he said, hey, this is right.
Hij zei, hey, dit klopt toch?
None of our gods could help the sick person.
Geen van onze goden kon deze zieke genezen.
And this demon-possessed person could never be delivered.
En de door demonen bezetene kon nooit verlost worden.
But in a moment, in the name of Jesus, he's free.
Maar in een ogenblik was deze bezetene vrij.
It really is a tremendous power.
Dat is een geweldige kracht, werkelijk.
It convinces people.
En het overtuigt mensen.
That's reality in the name of Jesus Christ.
Dat er realiteit is in de naam van Jezus.
Now the person needs to become a disciple himself.
Maar nu moet de persoon zelf een discipel worden.
So we have to teach him.
We moeten hem onderwijzen.
About Jesus.
Over Jezus.
Initially we just told him about Jesus' birth and death and all that.
Eerst verkondigen we alleen maar over zijn geboorte, dood enzovoort.
Now we have to tell him if you want to be a disciple of Jesus.
Maar nu moeten we hem dit gaan vertellen. Als jij een discipel van Jezus wilt zijn.
There are 3 conditions.
Er zijn 3 voorwaarden voor jou.
Luke 14,
Lucas 14
and verses 25 to 35.
Lezen we, er staat in Lucas 14 versen 25 tot 35.
This is the great passage that teaches us the 3 conditions of discipleship.
Dit is een geweldig stuk dat ons de 3 voorwaarden voor discipelschap leert.
There was a great multitude, verse 25, following after him.
Vers 25. Vele scharen reisden met hem mee.
Now when most preachers today see a great multitude coming after them.
Veel predikers als ze een grote schare achter zich aan zien reizen.
The first thing that will come to their mind is.
Dat is het eerste waar ze aan denken.
We must take an offering.
Oh, we moeten nu een collecte houden.
That's the first thing that comes to their mind.
Dat is het eerste waar ze aan denken.
So they'll say some nice things.
Zeggen ze een paar mooie woordjes.
And then pass the offering bag around.
En dan geven ze de offerzak door.
That's not what Jesus did.
Want dat is niet wat de Heer Jezus deed.
When he saw a great multitude,
toen hij een grote schare zag,
he told them some of the hardest things you can ever tell anybody.
Toen zei hij, vertelde hij hen de moeilijkste dingen die je aan iemand kunt vertellen.
Where are the preachers who will say this to a great multitude?
Waar zijn de predikers die dit aan een grote menigte verkondigen?
What did he tell them?
Wat zeiden ze?
He turned and said to them in verse 26.
Hij zich omkerende zeide hij in vers 26.
If anyone comes to me.
En indien iemand tot mij wil komen.
You thousands of people, listen to me.
Duizenden mensen luisteren
naar
mij.
Anyone comes to me.
Indien iemand tot mij komt.
And he does not hate his father, mother, wife, children, brothers, sisters, he cannot be my disciple.
En niet haat zijn vader en moeder, zijn vrouw, kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet
zijn. Have you ever in your life heard a preacher preach this?
Heb je ooit in je leven een prediker dat horen verkondigen?
That's why we have such shallow churches. Without spiritual power.
En daarom hebben zulke oppervlakkige kerken zonder geestelijke kracht.
What is the last great commission?
Wat was de laatste grote opdracht?
After the person has been born again and baptized.
Nadat de persoon is wedergeboren en gedoopt.
Make him a disciple.
Maak hem een discipel.
Very clear.
Heel duidelijk.
What shall I tell him?
Wat moet ik hem zeggen?
Brother, sister.
Broeder, zuster.
Your sins are forgiven.
Uw zonden zijn nu vergeven.
Now you must be a disciple.
En nu moet je een discipel worden.
You must love Jesus more than your father and mother.
Je moet Jezus meer lief hebben dan je vader en moeder.
You must love Jesus more than your wife and children.
Je moet Jezus meer lief hebben dan je vrouw en kinderen.
You must love Jesus more than your brothers and sisters.
Je moet Jezus meer lief hebben dan je broeders en zusters.
Otherwise, Jesus said, you cannot be his disciple.
Anders, zegt de Heer Jezus, kun je mijn discipel niet zijn.
Now, is that being preached in many churches?
Wordt dat nog in veel kerken verkondigd?
So many people go out and do evangelism, but they never make them disciples.
Veel mensen gaan uit voor evangelisatie, maar maken niemand tot discipelen.
They never teach the people to love Jesus more than everybody on earth.
Ze leren mensen nooit dat ze Jezus meer moeten liefhebben dan wie dan ook op aarde.
Our churches are full of people who do not love Jesus more than everybody else.
Onze kerken, gemeenten zijn vol met mensen die niet Jezus meer dan iemand anders liefhebben.
They sit there.
Ze zitten daar
they
wel.
They love their wife or boyfriend or girlfriend or children more than Jesus.
Ze houden van hun vrouw, kinderen, vriendje, vriendinnetje meer dan van de Heer Jezus.
That's fine.
Goed.
But they're not disciples.
Maar ze zijn geen discipelen.
That's the problem.
En daar zit het probleem.
Jesus said, go and make disciples.
Jezus heeft gezegd, ga,
number
maak
one
discipelen.
Condition,
en de eerste conditie.
You've got to love Jesus more than every human being.
Heb Jezus meer lief dan ieder ander
that's
mens.
That's the meaning here.
Dat is de betekenis.
And you can't do that unless you're a disciple yourself.
En dat kun je nooit doen als je geen discipel bent.
If you don't love Jesus more than any other human being.
Als je zelf niet Jezus meer lief hebt dan alle anderen.
Don't even attempt to serve God.
Dan moet je zelfs niet proberen om God te dienen.
No matter how many years you went through any Bible school.
Ook als je al veel jaar op een Bijbelschool gezeten hebt.
That's only head knowledge.
Dat is alleen maar kennis in je hoofd.
To be a disciple, you got to put Christ first in your life.
Maar een discipel zijn betekent dat Jezus de eerste plaats heeft in jouw leven.
Second condition.
En de tweede voorwaarde.
Verse 27.
Staat in vers 27.
If you do not carry your own cross and come after me, you cannot be my disciple.
In het Engels staat benadrukt: wie niet zijn eigen kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn.
And in another place.
En elders.
Luke 9:23.
In Lucas 9 vers 23.
He said you've got to do that every day.
Staat aangevuld, dat moet je iedere dag doen.
Take up your cross daily.
Je moet je kruis dagelijks op je nemen.
So once you've taught them to love Jesus more than everybody else.
Dus als je mensen hebt geleerd dat ze Jezus meer dan ieder ander moeten liefhebben.
The next thing you have to teach them.
Is het volgende dat je hen moet
leren. You got to love Jesus more than yourself.
Dat je Jezus meer moet liefhebben dan jezelf.
Love Jesus more than your own will.
Heb Jezus meer lief dan je eigen wil.
When you want to do something.
Als jij iets wilt doen.
You got to ask yourself, does God want me to do it?
Moet je afvragen, wil God ook dat ik het doe?
Every day you have to teach them, you have to teach them that they must every day deny their own will.
Je moet mensen leren iedere dag hun eigen wil te verloochenen.
Otherwise they are not disciples.
Anders kunnen ze geen discipel zijn.
Anyone who does not die to his own will every day is not a disciple.
Iemand die niet dagelijks sterft aan zijn eigen wil is geen discipel.
That's what it says here.
Dat staat hier.
Whoever
wie dan ook
does not carry his cross and come after me, he cannot be my disciple.
Zijn kruis niet draagt en achter mij komt, die kan mijn discipel niet zijn.
And the cross I explained the other day.
En ik heb al uitgelegd wat het kruis is.
Where my will crosses God's will.
Waar mijn wil Gods wil kruist.
That's a cross.
Dat is het kruis.
On which I have to die.
En aan dat kruis moet
in
ik sterven.
My will.
sterven aan mijn wil.
That I do God's will.
Zodat ik Gods wil zal doen.
And I have to make that choice every day.
En die keuze moet ik iedere dag weer maken.
Not just once a day.
Niet één keer per dag.
Many times a day.
Heel vaak op een dag.
I have to die to myself.
Moet ik aan mijzelf sterven?
I have to teach them.
Dat moet ik de anderen leren.
Somebody gets angry with you.
Als iemand boos wordt op je.
See, we have to teach them with practical examples.
Moet ze praktische voorbeelden leren.
Not just some theory about the cross.
Niet alleen maar een theorie over het kruis.
They say, give me an example, they say. What does it mean to take up the cross?
Geef maar eens een voorbeeld. Wat betekent dat dan? Het kruis
op je
nemen. Maar ik zal een voorbeeld geven.
Here, somebody gets angry with you.
Iemand wordt boos op jou.
And your will is to get angry back and tell him something.
En dan wil je natuurlijk boos op hem worden en ook iets zeggen.
Maybe your husband, wife.
Misschien heb je vrouw, je man.
Maybe your neighbor.
Je buurman.
Maybe somebody else in the office.
Iemand in het kantoor.
And your will is to get angry and tell him back something.
En jouw wil is dat je ook boos wordt en je zult hem even de les lezen.
Take up the cross means you die.
Maar kruis opnemen betekent dat je sterft.
You picture yourself as a dead man lying on the floor.
Stel jezelf eens voor als een dode die op de grond ligt.
And you say, what does that dead man do when you shout at him?
En wat doet die dode als je tot hem schreeuwt?
He doesn't even move.
Beweegt zelfs niks.
Are you willing to be like that?
En ben jij bereid om zo te zijn?
When people ill treat you.
Als mensen je verkeerd behandelen.
When you're tempted to lust after a woman.
Als je verzocht wordt om een vrouw te begeren.
Be like that dead man.
Ben je dan als die dode man?
What does he do when a pretty woman walks by?
Wat doet die dode man als een knappe vrouw voorbij gaat?
Does he open one eye?
Doet hij één oog open?
He's not dead then.
Als hij een oog open doet, is hij niet dood.
Reckon yourself dead.
Houd het ervoor dat je
gestorven bent. I'm telling you practically what it means to take up the cross.
Je moet praktisch zijn in de betekenis van het kruis
opnemen. Romans 8:11 says, reckon yourself to be dead.
In Romeinen 8 staat dat je jezelf dood moet rekenen.
That's the meaning of taking up the cross.
That houd het ervoor dat je dan
I want to do something.
Ik wil graag iets
to
doen.
To satisfy my lust.
Ik wil iets doen om mijn lust te bevredigen.
I put it to death.
Maar ik dood het.
Through the power of the Holy Spirit.
Door de kracht van de Heilige Geest.
I say, Lord, I want to do this.
Heer, ik wil dit wel graag doen.
But I want to do your will.
Maar ik wil uw wil doen.
Even Jesus.
Zelfs Jezus.
Father.
Vader.
I don't want to drink this cup.
Ik wil deze beker eigenlijk niet drinken.
That's what he said in Gethsemane.
Dat zei hij in Gethsemane.
My will is don't drink this cup.
Mijn wil is deze beker niet drinken.
But Father.
Maar Vader.
I'll do your will.
Ik zal uw wil
not
doen.
Not my will but thine.
Niet mijn wil, maar
that
uw
is,
wil.
That is the cross.
Dat is het kruis.
Lord, my will is to get angry with this person.
Heer, ik wil graag boos worden op deze
my
persoon.
My will is to lust after this woman.
En ik wil deze vrouw begeren.
Not my will.
Niet mijn wil.
Whatever the temptation.
Wat de verzoeking ook mogen zijn.
Lord, my desire is never to forgive this person who did such harm to me.
Heer, ik wil deze persoon nooit vergeven die mij zoveel kwaad heeft aangedaan.
I won't forgive him in 100 years.
Ik ga hem in 100 jaar niet vergeven.
He's done such evil to me.
Hij heeft mij zoveel kwaad berokkend.
Such evil to my children.
Zoveel kwaad aan mijn kinderen gedaan.
Lord, I die to my will.
Heer, ik sterf aan mijn wil.
You said forgive him, I'll forgive him.
Heer, u zegt vergeef hem, dan zal ik hem vergeven.
That's the meaning of the cross.
En dat is de betekenis van het kruis.
That I die to my choice and do what God wants me to do.
Dat ik afsterf aan mijn keuze en doe wat God wil dat ik doe.
And that's the type of disciple I must make in every nation.
En zulke discipelen moet ik maken onder alle volkeren.
Not just convince him with a miracle that Jesus is alive.
Niet alleen maar hen met een wonder overtuigen dat Jezus leeft.
That's just the beginning.
Dat is nog maar het begin.
After that I have to make him a disciple.
Maar daarna moet ik hem een discipel maken.
Then the third mark of disciple.
En het derde kenmerk van een discipel.
First, love Jesus more than every human being.
Eerst is dat we Jezus lief hebben meer dan enig ander mens.
Second, love Jesus more than my own will.
Ten tweede, heb Jezus meer lief dan mijn eigen wil.
Third, verse 33.
Ten derde, in vers 33.
Love Jesus more than all my possessions.
Heb Jezus meer lief dan al je bezittingen.
What does it mean to give up our possessions to be a disciple?
Wat betekent dat dat ik mijn bezit opgeef om een discipel te zijn?
It says in verse 33, if you don't give up all your possessions, you cannot be my disciple.
Zo zal dus niemand van u die niet afstand doet van al wat hij heeft mijn discipel
kunnen
zijn.
Does that mean I have to sell everything and go and live on the streets?
Betekent dat dat ik alles moet verkopen en op de straat ga wonen?
The early disciples didn't sell everything and live on the streets.
Dat deden ook de eerste discipelen niet.
Because if you live like that, you'll have to beg from other people.
Want als je zo leeft, moet je bij anderen bedelen.
Jesus himself was not a beggar.
Jezus zelf was geen bedelaar.
You know that Jesus had a house in Capernaum?
Weet u dat Jezus een huis had in Capernaum?
You read that in Matthew 4, after his baptism, he moved from Nazareth to Capernaum.
En in Matthäus 4 staat dat hij van Nazareth, na zijn doop, in Capernaum ging wonen.
Did he give it up?
Gaf hij alles op?
He didn't possess it.
Hij bezat het niet.
What's the difference between having something and possessing something?
Wat is het verschil tussen iets hebben en het bezitten?
I'll give you an example.
Ik geef je een voorbeeld.
Supposing this is my possessions.
Stel dat dit mijn bezittingen zijn.
It could be a car.
Het kan een auto zijn.
Could be a house.
Een huis.
Could be a bank account.
Of een bankrekening.
It could be stocks and shares in many companies.
Het kan aandelen zijn in bedrijven.
All the wealth.
Allemaal rijkdommen.
To possess is to say this is mine.
En bezitten betekent dit is van mij. Ik hou het vast.
I'm not going to let anybody touch it.
En ik laat niemand toe het aan te raken.
To have.
Maar het hebben
is to hold it like this.
Betekent dat je het open houdt
in je
hand.
Palm.
In een open hand.
I haven't given it away anywhere.
Ik geef het weg aan iemand.
It's still mine.
Het is nog van mij.
I'm not possessing it.
Maar ik bezit het niet.
But it's mine.
Het is van mij.
And if God wants to take it away, he can take it away.
En als God het wil nemen, dan neemt hij
het. God says, I want to take a little bit of this.
En als God zegt, neem er een beetje van.
Take it.
Neem het, Heer.
An example would be the way Abraham offered Isaac.
Een voorbeeld is zoals Abraham Isaac offerde.
Before he offered Isaac.
Voordat hij Isaac offerde.
He possessed Isaac.
Bezat hij Isaac.
Isaac was, this is my son.
Isaac was, dit is mijn zoon.
I'm not going to ever give him up.
Ik geef hem nooit op.
God said, this Isaac has become your idol.
Maar God zei, maar Isaac is jouw afgod geworden.
You know, many things can become our idol.
Zeer vele dingen kunnen onze afgod worden.
Your job can become your idol.
Je werk kan je afgod zijn.
Your house can be your idol.
Of je huis kan een afgod
zijn. Your car
zijn.
Can be your idol.
Of je auto.
Your stocks and shares and companies can be your idol.
Je aandelen in bedrijven kunnen afgoden zijn.
Your money can be an idol.
Je geld kan een afgod zijn.
So many things.
Zoveel dingen.
For Christian preachers, your ministry can be your idol.
En voor christelijke predikers kan je bediening een
afgod
zijn.
They hold on to their ministry.
Ze houden vast aan hun dienst.
They're in competition with other ministries.
En ze hebben een strijd, concurrentiestrijd met andere predikers.
Idolatry.
En dat is afgoderij.
There are many idols in Christians' heart.
En zo zijn er vele afgoden in het hart van de christen.
Things they possess.
Dingen die ze bezitten.
So Isaac was an idol to Abraham.
En Isaac was een afgod voor Abraham.
And God said to Abraham, kill him.
En God zei aan Abraham, dood hem.
So he said, fine.
Dus zei Abraham, oké.
But you know it's very wonderful that God told him to kill him in a mountain 3 days journey away.
Maar het was goed dat God hem zei dood hem, maar wel 3 dagen verderop in de bergen.
Have you ever thought the reason for that?
Heb je al eens nagedacht over de reden daarvoor?
Why didn't he just come and take it to the backside of his tent and kill him there?
Waarom kon Abraham zijn zoon niet doden in zijn achtertuin?
Because he didn't want Abraham to do something in a hurry.
Want hij wilde niet dat Abraham overhaast iets zou doen.
You know, that's one way to find out the devil's voice.
En dat is iets om de duivels stem te onderscheiden.
Whenever you hear a voice saying, do it now.
Als er een stem is die zegt, je moet het nu
quickly,
doen.
Do it right now.
Snel, nu moet je het doen.
Almost certainly the devil.
Dat is vrijwel zeker altijd de duivel.
God always gives you time to think about it.
God geeft je de tijd om erover na te denken.
Take time.
Neem je tijd.
Walk for 3 days.
Ga 3 dagen op pad.
Abraham and consider.
En Abraham, denk erover na.
Do you really want to kill your son?
Wil je echt je zoon doden?
And show that you love me more than you love your son.
En laten zien dat je mij meer lief hebt dan je zoon.
And he thought about it. What do you think Abraham was thinking during those 3 days of his walking?
Hij dacht erover na. Wat denk je waar hij anders over na zou denken?
One question.
Was maar één vraag.
Is it worth serving a God like this who asked me to kill my son?
Is het waard om een God te dienen die mij vraagt mijn zoon te doden?
Yes.
Ja.
After 3 days.
Na 3 dagen.
Is it worth serving a God like this who asked me to give up my son?
Is het waard een God te dienen die mijn zoon wil hebben?
And he only gave me this son.
Ja, dit is de enige zoon die ik van hem gekregen heb.
Yes, it is.
Ja, het is waard.
He goes up the mountain.
Hij gaat de berg op.
And he told his servants, I'm going up to worship my God.
Hij zegt tegen zijn knechten, ik ga de berg op om te aanbidden.
That's the first time the word worship comes in the Bible.
Dat is de eerste keer dat het woord aanbidding voorkomt in
and
de Bijbel.
We understand what worship is.
En dan weten we wat aanbidding is.
Worship is to give up that which is most precious in our life to God.
Aanbidding betekent dat we het kostbaarste in ons leven aan God geven.
It's not just singing songs on Sunday.
Niet alleen maar liederen zingen op zondagmorgen.
That is not worship.
Dat is geen aanbidding.
That is praise.
Dat is lofprijs.
That is thanksgiving.
Dat is dankzegging.
Not worship.
Geen aanbidding.
Worship is to go and give whatever is most precious in your life to God.
Aanbidding betekent dat je het kostbaarste van je leven aan God geeft.
And you may not even open your mouth.
Terwijl je niet eens je mond open doet misschien.
Most worship is silent.
De meeste aanbidding is stil.
So to bow down before God and say, Lord Jesus.
We buigen voor de Heer en zeggen, Heer Jezus.
I desire nothing on earth but you.
Ik wil niets op aarde behalve u.
No one but you.
Niemand behalve u.
So Abraham put Isaac on the altar.
Dus Abraham legde Isaac op het altaar.
Took the knife to kill him.
Nam het mes op om hem te doden.
God said stop.
Stop, zei God.
I don't want to kill you to kill your son.
Niet je zoon doden.
I just wanted to test you.
Ik wilde je op de proef stellen.
Take him back.
Neem hem nou mee terug.
From that day.
Vanaf die dag.
Abraham never possessed Isaac.
Had Abraham niet meer Isaac in zijn bezit. Hij was van hem.
He had him in his home.
Hij had hem thuis.
But he never possessed.
Maar hij had hem niet meer in zijn bezit.
So God may allow you to keep many things.
En God kan je toestaan veel dingen te hebben.
You must give up that possessive attitude.
Maar je moet die houding van het bezitten opgeven.
That is the meaning of discipleship.
En dat is de betekenis van discipelschap.
He may allow you to have a car.
Hij kan je toestaan een auto
two
te
cars,
hebben. Of misschien twee auto's.
Or a house.
Een huis.
Or many other things, bank account, etc.
Vele andere dingen, of een bankrekening, maakt niet uit.
But he says, don't possess them.
Maar hij zegt, maar je moet het niet bezitten.
You can have them.
Je kunt het wel hebben.
Then only you can be a disciple.
Maar alleen dan kun je discipel zijn.
Now it's not enough for you to be like that.
En het is niet voldoende voor jou om zo te
you
zijn.
You go into all the world and make other disciples like that.
En nu moet je de wereld ingaan en
so,
zulke discipelen
if you
maken.
Don't make people into disciples.
Als je mensen niet tot discipelen maakt.
You haven't fulfilled the great commission.
Dan heb je de grote opdracht niet vervuld.
Now how many churches have you seen where they preach this type of discipleship which I'm just telling you?
Nou, hoeveel kerken kent u waar ze dit soort discipelschap verkondigen?
I've hardly ever heard it anywhere.
Ik heb er nauwelijks van gehoord op alle plaatsen waar ik ben
geweest. I grew up in a church that I was attending as a young man.
Ik ben opgegroeid in een kerk waar ik ook als jonge man was.
I never heard these messages once in my life.
Maar geen één keer in mijn leven toen
in all those early years.
Boodschap gehoord in mijn jonge jaren.
I had to go and search myself. Nobody told me that the conditions of discipleship were in Luke 14.
Ik moest het zelf onderzoeken. Ik heb nooit gehoord dat deze voorwaarden in Lucas 14 stonden.
I had to find it out myself.
Heb ik zelf moeten ontdekken.
Did any preacher ever tell you the three conditions of discipleship like I told you just now?
Is er al een prediker geweest die deze drie voorwaarden aan je verteld heeft, zoals ik nu?
Do you know that you're not a disciple if you haven't fulfilled these conditions?
En wist je al dat je geen discipel bent als je deze voorwaarden nog niet
vervuld
hebt?
Those are not my words.
Zijn niet mijn woorden.
Those are the words of Jesus.
Zijn woorden van Jezus.
Three times.
Drie keer.
He cannot be my disciple. He cannot be my disciple. He cannot be my disciple.
Hij kan mijn discipel niet zijn. Mijn discipel kan hij niet zijn. Hij kan mijn discipel niet zijn.
Very few Christians have fulfilled these conditions.
En heel weinig christenen hebben nog maar deze voorwaarden vervuld.
And I want to tell you that's the reason why many of our prayers are not answered.
En daarom zijn ook vele worden onze gebeden niet beantwoord.
Because many of the promises Jesus gave were for disciples.
Want veel beloften van Jezus zijn voor discipelen.
And you wonder why those promises are not fulfilled in your life.
En weet je waarom de gebeden niet in je leven beantwoord worden?
Yeah, that's because you're not a disciple.
Omdat je geen discipel bent.
That's why the promises are not being fulfilled.
En daarom worden de beloften niet vervuld.
Go and ask a disciple and he'll tell you how many promises he has experienced.
Vraag een discipel hoeveel beloften voor hem vervuld zijn.
I've heard many people say this.
Ik heb vaak mensen
Brother,
horen zeggen.
I've seen this promise in scripture.
Broeder, ik heb deze belofte in de schrift.
I claim it in Jesus name.
Ik heb gebeden in Jezus naam.
And it doesn't work.
Maar het werkt niet.
It was made for disciples.
Ja, maar het is ook voor discipelen.
It's like you get a check for 10,000 euros.
Zie, als je een check krijgt voor 10.000 euro.
And you get so excited.
En je raakt helemaal opgewonden ervan.
You take it to the bank.
Je gaat naar de bank.
And the bank says, hey, this is not in your name.
Maar deze bank zegt, ja, maar hij staat niet op jouw naam.
And all your excitement goes away.
Oh, daar gaat je opwinding.
It's not in your name.
Het staat niet op jouw naam.
It's in somebody else's name.
Het staat op de naam van iemand anders.
The promises are not in your name.
De beloften staan niet op jouw naam.
It's written to disciples.
De belofte is, er staat op die check voor het discipel.
You're not a disciple.
Maar je bent geen discipel.
How can you claim the promise?
Hoe kun je dan de belofte claimen?
You know, for example,
bijvoorbeeld,
if the government in Netherlands offers some fantastic offers for Dutch citizens.
Als de Nederlandse overheid geweldige beloften heeft voor Nederlandse burgers,
and I go to claim that.
En ik ga die belofte inlossen.
So what's your name?
Dan vragen ze, wie bent u?
Are you a Dutch citizen?
Bent u Nederlander?
No.
Nee.
Go home.
Ga weg. Ga naar huis.
What's he was getting upset with that?
En moet ik dan boos worden?
The
op
promise
hem?
Was not for me.
Nee, ik moet niet boos worden, want de belofte
exactly
was niet voor mij.
That's exactly how we go to God.
En zo gaan we tot God.
In the name of Jesus, give me this.
In de naam van Jezus, geef mij dit.
Hey, are you a disciple, by the way?
Ben je wel een discipel?
No.
Nee.
I've got a lot of interest on this earth.
Ik heb veel belang hier op aarde nog.
I love my girlfriend more than I love Jesus.
Ik hou meer van mijn vriendin dan van Jezus.
Ah, sorry, this promise is not for you.
Sorry, dan is de belofte niet voor jou.
It's only for disciples.
Het is alleen voor discipelen.
This is exactly why many, many so-called Christians never get answers to their prayer.
En dit is waarom zoveel christenen geen gebedsbeantwoording ervaren.
We have to learn to be disciples and make disciples.
We moeten zelf discipelen zijn en discipelen maken.
It's easy to make converts.
Het is makkelijk om bekeerlingen te
you
maken.
Get this crowd of people to whom you preach the gospel.
Je hebt een grote menigte mensen, je verkondigt het evangelie.
And you cast out one demon and heal one sick person.
Je gooit één sorry. Je verlost één persoon van een demon en je geneest één zieke.
And 1,000 people get converted in a moment.
En 1,000 mensen komen tot geloof.
They really believe in Jesus.
Ze geloven in Jezus.
But they're not disciples.
Maar zijn nog geen discipelen.
That takes time.
Daar is tijd voor nodig.
You can bring them to Christ in a few moments.
Je kunt iemand in een paar seconden tot Christus brengen.
But to make disciples can take weeks and months.
Maar discipelen maken vraagt weken, maanden.
And that's a lot of labor.
En dat is hard werk.
You know, it's just like it's easy to have a child.
Het is makkelijk om een kind te krijgen.
But to make that child grow up to maturity, that takes time.
Maar om een kind op te voeden tot volwassenheid, daar is tijd
so
voor nodig.
What did Jesus say?
En wat zegt Jezus?
Go into all nations and make disciples.
Ga naar alle volken en maak ze discipelen.
And then the second thing he said after you make them disciples.
En nadat je ze tot discipelen gemaakt hebt.
You haven't finished the job yet.
Ben je nog niet klaar?
Matthew 28 verse 20.
In Matthäus 28 vers 20.
Teach them to do everything I have commanded you.
Vers 19. Leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb.
Especially the Sermon on the Mount.
En in het bijzonder de bergreden.
You read Matthew 5, 6 and 7.
Lees Matthäus 5, 6 en 7.
And see whether you teach, whether you're teaching people to obey all those things written there.
En onderzoek dan zelf of je mensen wel al die regels leert die daar geschreven staan.
To teach everybody there.
Om iedereen zo
you
te onderwijzen.
Love all your enemies.
Je moet al je vijanden lief hebben.
Bless all those who curse you.
Je moet hen zegenen die jou vervloeken.
You must not get angry with people.
Niet boos worden op mensen.
Must overcome anger.
Je moet je boosheid
you
overwinnen.
Must not lust after women.
Je moet de vrouwen niet begeren.
Divorce is completely out of the question. No divorce.
Echtscheiding is volkomen uitgesloten.
And if you're already divorced, no remarriage.
En als je al gescheiden bent, geen tweede huwelijk.
And when you give money, don't let anybody know it.
En als je geld geeft, zeg het niet tegen anderen.
When you are praying, don't let anyone know about your praying.
En als je bidt, laat niemand anders weten dat je bidt.
And if you fast, don't let anybody know you're fasting.
En als je aan het vasten bent, laat niemand het weten.
So many things like this.
Zoveel van deze
dingen.
You mustn't
love money.
Je moet geld niet
liefhebben. Don't be anxious.
Je moet niet zo bezorgd
zijn.
Seek
God's kingdom first.
Zoek Gods koninkrijk
eerst. These are all the commands of Jesus.
Al die geboden van Jezus.
Teach them to do every single thing I commanded you.
Leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb.
So how many churches do you find doing that today?
Hoeveel kerken zijn er die dat onderwijzen?
A lot of people say we're building the church.
Sorry.
They say we are building the church.
Veel mensen zeggen wij bouwen de gemeente.
We're serving the Lord.
We dienen de Heer.
I mean, according to what God has said or according to your own idea.
Maar is dat volgens Gods woord of naar je eigen gedachten?
You know, we started building a church in our home, started in a home with 7-8 people about 37 years ago.
Ongeveer 37 jaar zijn we met ongeveer 7-8 mensen in ons huis gaan samenkomen.
And you know what we taught first?
En weet u wat we hen eerst geleerd hebben?
This Luke 14.
Lucas 14.
And we didn't just take half an hour like I'm doing here.
Niet een half uur zoals ik nu hier.
We took 3 weeks.
3 weken lang.
Just to study those 3 conditions.
Om die 3 voorwaarden te bestuderen.
Because everybody must know it thoroughly.
Want iedereen moet het grondig weten.
And then we took many weeks to study through Matthew 5, 6 and 7.
Daarna hebben we veel weken genomen en hebben Matthäus 5, 6, 7 bestudeerd.
That is everything that Jesus commanded.
Alles wat Jezus ons bevolen heeft.
We saw the commission God has given us.
We zagen de roeping die God ons gegeven heeft.
And the Lord said,
en
at the end of that Sermon on the Mount,
en aan het einde van de bergreden zei de Heer,
if you do everything I commanded you,
als je alles doet wat ik u bevolen heb,
you will build a house on a rock.
Dan ben je als iemand die zijn huis op een rots bouwt.
You will build the church on the rock.
Dan kun je de gemeente op de rots bouwen.
Storm, so many things will come, your church will stand.
Stormen zullen komen, maar de gemeente zal staan.
I said, Lord, I want to build a church that will stand forever.
Ik zei, Heer, ik wil een gemeente bouwen die voor eeuwig staat.
I don't want to spend my life building a church that will just disappear after some time.
Ik wil mijn leven niet besteden om een gemeente te bouwen die na enige tijd weer verdwijnt.
That'd be like the man who built a house on sand.
Dat is als iemand die zijn huis op het zand bouwt.
Lot of churches today are built on sand.
Veel gemeenten zijn op zand gebouwd.
What does it mean to build on sand?
Wat betekent dat?
What is the rock?
Wat is de rots?
Some people say the rock is Jesus Christ.
Velen zeggen de rots is Jezus Christus.
For your personal life, the rock is Jesus Christ.
Maar voor je persoonlijk leven is de rots Jezus Christus.
But see, in Matthew 7:24.
Maar in Matthäus 7 vers 24 staat.
Who is the one who built on the rock?
Wie is de mens die op de rots bouwt?
Jesus said here.
Zegt Heer Jezus.
The one who hears my word and does them.
Iemand die zijn Matthäus 7 vers 24. Ieder nu die mijn woorden hoort en ze doet.
That's the wise man who builds on the rock.
Die zal gelijk op een verstandig man die zijn huis
op de rots. Who is the foolish man who builds on the sand?
Op de rots bouwde. En wie is de dwaas die op het zand bouwt?
Who hears my words, verse 26.
Vers 26, die mijn woord hoort.
Does not do them.
Maar ze niet doet.
What is the difference between the two?
En wat is het verschil tussen beiden?
Did this foolish man hear God's word?
Heeft deze dwaas Gods woord gehoord?
Please read verse 26.
Lees vers 26.
Did the foolish man hear the words of Jesus?
Hoorde de dwaas de woorden van Jezus?
Yes.
Ja.
He's not a heathen.
Hij is geen heiden.
How did he hear the words of Jesus?
Hoe hoorde hij het woord van Jezus?
He read the Bible.
Hij heeft de Bijbel gelezen.
So the foolish man is one who reads the Bible.
Een dwaas heeft ook de Bijbel gelezen.
Or one who goes to church.
En iemand die naar de kerk gaat.
He hears the words of Jesus.
Hoort het woord van Jezus.
So the foolish people are not sitting in the mosques and temples.
De dwazen zitten niet in de tempels en in de moskeeën.
The foolish people are sitting in the church.
De dwazen zitten in de kerk.
They hear, but they don't do.
Ze horen, maar doen niet.
And that's why those churches collapse.
En daarom storten die kerken in.
Or it could be a home.
Of in een huis.
A home where they read the Bible.
Een huis waar de Bijbel
wordt
gelezen.
But they don't obey.
Maar ze gehoorzamen de Bijbel niet.
That home is shaky.
En dat huis dat wankelt.
The devil can overpower that home.
En de duivel kan dat gezin belagen.
But Jesus doesn't want to build a church that will just shake and collapse one day.
Maar de Heer wil niet dat de gemeente wordt geschud en instort.
And so he says.
En daarom zegt hij.
Whenever you go to every nation,
als je naar de volkeren gaat,
don't just bring them to Christ, showing them miracles and all that.
Breng ze niet slechts tot Christus door wonderen.
Baptize them.
Maar doopt hen.
Teach them what it is to be a disciple.
Leer ze wat het betekent om discipelen te zijn.
And then teach them to do every single thing I taught you.
En leert hen al de geboden die ik u bevolen heb.
You say, Lord, that'll take many years.
Heer, dat duurt heel lang.
That's right.
Klopt.
But it's better to make one disciple than 1,000 converts who will just fall away.
Maar het is beter om één discipel te maken dan 1,000 bekeerlingen die weer afvallen.
Do you think Jesus did not know that it takes time to make a people a personal disciple?
Dacht u dat Jezus niet weet dat het tijd neemt om discipelen te maken?
Do you think Jesus did not know that it takes time to teach a person to do every single thing Jesus commanded?
Denkt u dat Jezus niet weet dat er tijd voor nodig is om te doen alles wat hij ons bevolen heeft?
What are the concluding words?
En nu ter afsluiting.
Matthew 28:20.
In Matthäus 28:20.
You do this.
Doe dat.
Make disciples.
Maak discipelen.
Teach them to do everything I commanded you.
Leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb.
And I am with you always to the end of the age.
En dan zal ik met u zijn al de dagen tot de voleinding der wereld.
Now a lot of people put that verse on the wall. Lo, I'm with you always.
Veel mensen hebben dat vers aan de muur en zie, ik ben met u al de dagen.
But for whom is it that promise given?
Maar aan wie is deze belofte gegeven?
Have you ever seen to whom it is given?
Heb je opgemerkt aan wie dat gegeven is, die
those
belofte?
Who are making disciples,
dat is een belofte aan hen die discipelen
those
maken.
Who are teaching those disciples everything Jesus commanded,
aan hen die deze discipelen leren om al wat de Heer hen
that
bevolen
person
heeft.
Can put the words on the wall, Lord is with me always.
En die mensen kunnen aan hun muur hangen en zie, ik ben met u al de dagen.
What about the whole lot of Christians who are not doing these things?
En wat met deze christenen dan die deze dingen niet doen?
That promise is not for them.
Deze belofte is niet voor hen.
It's foolish to put up that promise when it doesn't apply to you.
Het is dwaas om die belofte aan de muur te hangen als het niet voor jou is.
The check is not in your name.
De cheque staat niet op jouw naam.
So here you see the confusion with a lot of Christians today.
En daarom is er zoveel verwarring vandaag de dag.
So dear brothers and sisters.
Lieve broeders en zusters.
This is what it means to serve the Lord.
Dit is wat het betekent om God te dienen.
And you say, well, this is very difficult.
Oh, maar dat is heel moeilijk.
Exactly.
Precies.
It's not difficult, it is impossible.
Het is niet moeilijk, het is onmogelijk.
And that's why we need to be filled with the Holy Spirit.
En daarom moeten we vervuld zijn met de Heilige Geest.
That's why before he said this.
En daarom zei hij voor hij dit zei.
He said, listen to this.
Luister.
Matthew 28 verse 18.
Matthäus 28 vers 18.
All authority in heaven and earth is given to me.
Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.
Therefore go.
Daarom kun je gaan.
He doesn't say go because there's a great need there or a great need there.
Hij zei niet je moet gaan omdat daar veel nood is, daar is een grote nood.
If you go on that basis, you'll get discouraged.
Als je op die basis uitgaat, raak je ontmoedigd.
A lot of missionaries go out saying, oh, there's a great need out there, there's a great need out there, let me go.
Veel zendelingen gaan uit achter de nood aan.
That's how missionary challenges are given these days.
En zo worden jonge zendelingen opgeroepen.
Brothers and sisters.
Broeders en zusters.
There's a great need there.
Er is een grote nood daar.
Therefore go.
Ga daarom uit.
Is that what Jesus said?
Zei Jezus dat?
Did he say there's a great need out there in these different continents, so go?
Zei Jezus dat er is een grote nood op dat continent, ga daar naartoe?
It's all careless reading of scripture.
Nee, dat is oppervlakkig lezen.
And that's why you have so many people who have nervous breakdowns and all types of problems.
En daarom krijgen mensen zenuwinstortingen en allerlei problemen.
Jesus said.
Jezus zei.
Why should you go?
Waarom moet jij gaan?
Because all authority is given to me in heaven and earth.
Omdat mij gegeven is alle macht in de hemel en op
therefore
de aarde.
Therefore go.
Ga daarom.
That's the only reason to go.
Dat is de enige reden om te gaan.
And when we are filled with the Holy Spirit.
En als we vervuld zijn met de Heilige Geest.
That authority comes into our life.
Dan komt dat gezag ook in ons leven.
See Acts of the Apostles.
In Handelingen.
He told us how to go to the different nations.
Gaf hij aanwijzingen hoe we tot de natieën moeten gaan.
Acts chapter 1 verse 8.
In Handelingen 1 vers 8.
Very, very important word.
Heel, heel belangrijk vers.
Acts 1 verse 8.
Handelingen 1 vers 8.
Before you go to make disciples.
Voor je discipelen gaat maken.
Before you go and try to teach everybody all that Jesus taught you.
Voor je heen gaat om anderen te onderwijzen wat hij jou bevolen heeft.
You must receive power in the Holy Spirit coming upon you.
Voor dat alles moet je de kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over
you
jou komt.
You must receive a power that you don't have naturally.
Je moet kracht ontvangen die je van nature niet hebt.
The power of the Holy Spirit is a supernatural power.
De kracht van de Heilige Geest is een bovennatuurlijke kracht.
That will help you to go and do this job.
Die jou zal helpen om dit werk te vervullen.
You know, just like if a company sends one of its workers to go somewhere.
Als een bedrijf een van zijn medewerkers ergens naartoe stuurt.
Do some work for it.
Om werk te doen.
They'll give them money to go and travel and to live in a hotel and everything else.
Dan krijgt hij geld mee van het bedrijf om te reizen, om in een hotel te gaan zitten.
The same way.
En zo
when Jesus sends out his people.
Is het ook met Jezus. Als hij zijn discipelen uitstuurt.
So what you need most important is not money but power.
Dan zegt hij wat je nodig hebt is geen geld maar kracht.
So don't try to go without power.
Ga niet uit zonder kracht.
See like that CEO of a company traveling to spread the message of the company, he takes money from the company.
Zie, als er een bedrijfsleider op reis gaat voor het bedrijf, neemt hij ook geld mee van het bedrijf.
The same way we need to seek God for the power of the Holy Spirit.
En op dezelfde wijze moeten wij Gods aangezicht zoeken voor de kracht van de Heilige Geest.
That's why the disciples waited.
En daar wachten de discipelen op.
They knew the scriptures.
Ze kenden de schriften.
They had walked with Jesus for 3.5 years.
Ze hadden 3.5 jaar met Jezus geleefd.
And Jesus Christ said, "Now you heard everything."
En Jezus zei, je hebt alles gehoord.
You understood.
Je hebt het begrepen.
Go.
Ga.
He said, "No."
Nee, nee.
Wait.
Wacht.
You will not succeed if you go now.
Je kunt je doel niet bereiken als je nu
you
gaat.
You need to wait till you're empowered with the Holy Spirit.
Je moet wachten tot je met kracht bekrachtigd bent door de Geest.
That's why the devil has made this subject such a subject of controversy in Christendom.
En daarom heeft de duivel dit onderwerp van de geest zo'n verwarrend onderwerp gemaakt in het Christendom.
The fullness of the Holy Spirit.
De volheid van de Heilige Geest.
Brings to us some supernatural gifts.
Geeft ons bovennatuurlijke gaven.
Not ordinary gifts that come through study.
Niet gewone gaven die door studie komen.
Let me show you in 1 Corinthians chapter 12.
In 1 Korinthe 12 zal ik je wat laten zien.
1 Corinthians 12 is the great chapter on spiritual gifts.
1 Corinthe 12 is een geweldig hoofdstuk over geestelijke gaven.
And if you read that whole chapter.
En als je het hele hoofdstuk leest.
It talks about various gifts.
Gaat het over verschillende gaven.
And finally in verse 28 it talks about apostles and prophets and teachers.
In vers 28 gaat het over apostelen, over profeten, leraars.
And he says in verse 29 all are not apostles, all are not prophets.
Vers 29 zijn alle apostelen, alle profeten.
All are not teachers.
Niet alle zijn leraars.
Et cetera, et cetera.
Gaat ze door.
And he compares that earlier on to the members of our body.
En daarvoor heeft hij het vergeleken met leden van een lichaam.
He says the whole body is not an eye.
Het hele lichaam is toch niet een oog.
Verse 17.
Vers 17.
If the whole body was an eye, where will the hearing be?
Als het hele lichaam oog was, waar bleef het gehoor?
If the whole body was hearing, where would the smell be?
En als het geheel en al gehoor was, waar bleef de reuk?
But God has placed the members, each one of them, just as He desires.
Nu heeft God echter
Verse 18.
Vers 18. Nu heeft God echter de leden elk in het bijzonder hun plaats in het lichaam aangewezen.
He's comparing all the spiritual gifts to the different members of the body.
Hij vergelijkt de geestesgaven met leden van het lichaam.
Now what do we need in this body?
En wat hebben we nodig in het lichaam?
We need life.
Leven.
And we need all these different parts of the body.
En de leden.
We need eyes.
Ogen.
Ears.
Oren.
Tong.
Tong.
Hands.
De handen.
Legs.
Benen.
That's the body of Christ.
Dat is het lichaam van Christus.
Now think of Jesus.
Denk aan Jezus.
When he was on earth.
Toen hij hier op aarde was.
Supposing he had life.
Laten we veronderstellen dat hij het leven had.
But he didn't have eyes.
Maar geen ogen.
And he didn't have hands.
Had geen handen.
Or the hands were paralyzed.
Maar of hij had verlamde handen.
The eyes were blind.
Hij had blinde ogen.
The ear was deaf.
Hij had dove oren.
The legs were lame.
Zijn benen waren verlamd.
If Jesus was like that, what could he have done?
Als Jezus zo was geweest, wat had hij dan kunnen
doen? Life,
hij had leven.
But he couldn't do anything.
Maar hij kon niks doen.
That is the condition of many churches today which claim to be the body of Christ.
En in die toestand verkeren vele gemeenten vandaag de dag die zeggen dat ze het lichaam van Christus zijn.
They're not dead.
Ze zijn niet dood.
They're born again people sitting there.
Wedergeboren mensen die daar zijn.
But it's like a body that's got life.
Maar het is als een lichaam dat leven heeft.
But paralyzed hands,
maar met verlamde handen.
Blind eyes,
blinde ogen.
Dumb tongue,
een stomme tong.
Paralyzed legs,
verlamde benen.
Boasting, I've got life.
Ze scheppen op, ik heb leven.
That is the condition of a church that believes in being born again, but does not believe in the gifts of the Holy Spirit.
Dat is de conditie, de toestand van een gemeente die gelooft in het leven, maar niet gelooft in de gaven van de Geest.
In Christendom we have people at two extremes.
In het Christendom heb je mensen aan extreme kanten.
Some say what we need is the fruit of the Spirit.
Sommige mensen zeggen wat we nodig hebben is de vrucht van
Others
de Geest.
Others say we need the gifts of the Holy Spirit.
Anderen zeggen we hebben de gaven van de Geest nodig.
And usually they just talk about one gift, the gift of tongues.
En dan hebben ze het meestal over één gift, namelijk de gave van tongentaal.
I say, let's look at Jesus.
Laten we eens naar Jezus kijken.
What did he have?
Wat had hij?
What did he have in the 3.5 years of ministry?
Wat had hij gedurende deze 3.5 jaar dienst?
Did he have fruit or did he have gifts?
Droeg hij geestesvrucht of had hij gaven?
The answer is in Jesus.
Het antwoord is altijd in Jezus.
You know what he had.
U weet wat hij had.
For 3.5 years in his ministry.
3.5 jaar lang in zijn dienst.
He had fruit.
Had hij vrucht.
And he had gifts.
En hij had gaven.
He had love.
Hij had liefde.
And he had the power to serve the Father.
En kracht om de Vader te dienen.
So that's our example.
Dat is een voorbeeld.
It's not I must have fruit or I must have gifts.
Het is niet of gaven of vrucht.
I need both.
Ik heb beide nodig.
But which is more important?
Maar wat is nou belangrijker?
Well, we can ask ourselves, what did Jesus have for the first 30 years of his life?
We vragen ons af, wat had de Heer Jezus in de eerste 30 jaar van zijn leven?
Not a single gift.
Geen enkele gave.
Do you know that he never healed a sick person for 30 years?
In 30 jaar had hij geen enkele zieke genezen.
Never preached a sermon for 30 years?
Had hij 30 jaar niks gepredikt.
Never cast out a demon for 30 years?
Nooit een demon uitgeworpen.
Never raised a dead person?
Geen doden opgewekt.
Zero gifts.
Geen enkele gave.
But fullness of life.
Maar volheid van leven.
Perfect holiness.
Volmaakte heiligheid.
That is more important.
Dat is echt belangrijker.
He walked with his father.
Hij wandelde met zijn vader.
Our walk with the Lord is the foundation for our work for the Lord.
Onze wandel met God is de basis van ons werk voor God.
So that's definitely more most important.
Dus dat is echt belangrijker.
But if we only had that,
maar als we dat alleen hebben.
And the next 3.5 years,
en de volgende 3.5 jaar.
He just was very nice to everybody.
Zou hij alleen maar heel vriendelijk zijn geweest
and just
voor iedereen.
Lived a holy life,
en een heilig leven hebben geleefd.
He could not have fulfilled his ministry.
Had hij zijn bediening niet kunnen vervullen.
You know that he needed the anointing of the Holy Spirit.
Weet u, hij had de zalving van de Heilige Geest nodig.
How did he get the anointing of the Holy Spirit?
En hoe kreeg hij de zalving van de Heilige Geest?
Have you noticed this verse in Luke chapter 3?
Heb je dit wel eens gezien in Lucas 3?
We must learn to read the Bible slowly.
We moeten leren om de Bijbel langzaam te lezen.
We learn a lot of things if we read it slowly.
We leren veel als we langzaam lezen.
It says in Luke 3 in verse 21.
In Lucas 3, vers 21.
Let's read slowly.
Laten we langzaam lezen.
It speaks about the baptism of Jesus.
Gaat over de doop van Jezus.
What was Jesus doing when he was being baptized?
Wat deed hij toen hij gedoopt werd?
He was praying.
Hij was in gebed.
It says there.
Staat er toch?
He was praying.
Hij was in gebed.
What was he praying for?
En waar bad hij voor?
Do you know?
Weet u dat?
It's not written there.
Staat er niet.
But I know what he was praying for.
Maar ik weet waar hij voor bad.
Why do I know?
Hoe weet ik dat?
Because of one reason.
Vanwege één ding.
Whatever Jesus prayed for, he got immediately.
Wat Jezus ook bad, hij kreeg het onmiddellijk.
Whether it was raising the dead or healing the sick.
Of het nou een dode opwekken was of een zieke genezen.
So if I know what happened immediately, I know what he was praying for.
Dus als ik weet wat er onmiddellijk gebeurde, weet ik ook wat er
what happened immediately.
Wat hij bad.
The Holy Spirit descended on him.
En wat gebeurde er? De Heilige Geest kwam neer.
Ah, that's what he was praying for.
Dus daar bad hij om.
As he was going into the water,
toen hij het water inging,
he was praying,
bad hij,
Father, now I have to go into the ministry.
Nu moet ik mijn dienst beginnen.
I need the anointing of the Holy Spirit.
Ik heb de zalving van de Heilige Geest nodig.
I've had the power of the Holy Spirit for 30 years to live a holy life.
Ik heb de kracht van de Heilige Geest 30 jaar gehad om een heilig leven te leven.
But that is not enough to serve you.
Maar dat is niet genoeg om u te dienen.
I need supernatural gifts.
Ik heb bovennatuurlijke gaven
nodig. I need the anointing
nodig.
Of the Holy Spirit.
De zalving van de Heilige Geest.
His prayer was answered immediately.
En zijn gebed werd onmiddellijk beantwoord.
Do you feel the need for that?
Hebt u ook die behoefte?
That's what made me seek for the anointing of the Holy Spirit for my ministry.
Daarom ben ik voor mijn dienst de verzalving van de Heilige Geest gaan zoeken.
When I was born again,
toen ik wederom
baptized,
geboren werd en gedoopt werd,
I studied the Bible,
ben ik de Bijbel gaan bestuderen.
I confessed all my sins,
ik heb mijn zonden beleden.
My sins are forgiven,
mijn zonden zijn vergeven.
I was a child of God.
Ik ben een kind van God.
But when I tried to share God's word with others,
maar toen ik probeerde Gods woord met anderen te delen,
there was a dryness.
Was er een droogte.
It was a struggle.
Was een strijd, een moeite.
I couldn't say that. Rivers of living water were flowing through
me. Ik kon niet zeggen dat stromen van levend water uit mijn binnenste vloeiden.
I said, Lord,
ik zei, Heer,
I know the Bible, but there's a lack of power in my life.
Ik ken de Bijbel, maar er ontbreekt kracht in mijn leven.
The Lord said, you need power.
En de Heer zei, je hebt kracht nodig.
That power will only come through the Holy Spirit.
Maar die kracht komt alleen door de Heilige Geest.
And when I tried to serve others, I didn't have the ability to serve them.
Als ik probeerde anderen te dienen, kon ik het niet.
And the Lord directed me to Luke chapter 11.
En de Heer wees mij op Lucas 11.
Where the disciples said, Lord, teach us to pray.
Waar de discipelen zeiden, Heer, leer ons bidden.
Luke 11, Lord, teach us to pray, verse 1.
Lucas 11, Heere, leer ons bidden, vers 1.
And then he taught them how to pray.
En hij leerde hen te bidden.
And what to pray for.
En waar ze voor moesten bidden.
That whole, you must really read that passage.
Je moet het hele stuk lezen.
Especially verses 5 to 13.
En vooral die versen 5 tot en met 13.
Finally he concludes.
En dan sluit hij af.
Verse 13.
In vers 13.
You know what you should ask your father for?
Weet u wat u uw vader moet vragen?
Like I asked the father for when I was baptized.
Zoals ik mijn vader heb gevraagd toen ik gedoopt werd.
Ask your father for the Holy Spirit.
Vraag je vader om de Heilige Geest.
He will give you.
Hij zal hem geven.
If you are evil, know how to give good gifts to your children.
Als u al goede gaven aan uw kinderen weet te geven.
How much more your heavenly Father will give the Holy Spirit.
Hoeveel te meer zal uw hemelse Vader u de Heilige Geest geven?
Not to everybody.
Niet aan iedereen.
What does it say there in your Bible?
Wat staat daarbij?
To those who ask him.
Die hem daarom vragen.
James says.
Jacobus zegt.
You don't have because you don't ask.
Je hebt niet omdat je niet vraagt.
You ask and don't receive because you're asking with wrong motives.
Of je vraagt, je bidt wel, maar je bidt met een verkeerd motief.
Maybe you do ask for the Holy Spirit's power.
Misschien vraag je wel de Vader om de Heilige Geest.
What is your motive?
Maar wat is dan je motief?
Some people say, I want to get some excitement.
Oh, ik wil wat opwinding veroorzaken.
I want to speak in tongues.
Ik wil in tongen kunnen spreken.
No, we should be seeking for power.
Nee, we moeten de kracht willen hebben.
Luke chapter 11.
Lucas 11.
He taught us how to pray for the Holy Spirit.
Daar leert God ons hoe we om de Geest moeten bidden.
Very important.
En dit is zo ongelooflijk belangrijk.
Verse 5.
Vers 5.
Supposing you have a friend who comes to your house at midnight.
Wie van u zal een vriend hebben die midden in de nacht bij hem komt?
And you don't have any food to give him.
En je hebt geen brood om
so
te
you
geven.
Go to your neighbor.
Dus je gaat naar je buurman.
Go and knock there.
Je klopt aan zijn deur.
Midnight, remember.
Midden in de nacht.
How many of you will go to a friend's house at midnight and knock?
Hoeveel van jullie gaan naar het huis van je vriend midden in de nacht?
Would you do it?
En aan te kloppen?
Even a good friend?
Durf je dat, zelfs bij een goede vriend?
I mean, this is not an emergency.
Het is geen noodgeval.
It's not like a doctor, please come, my wife is dying or something like that.
Het is niet bij een dokter, alsjeblieft kom, want mijn vrouw ligt op sterven.
And your friend says, what do you want?
Maar je vriend zegt, wat moet je?
He says, I want some food because somebody has come to my house and I don't have any food to give him.
Ik heb eten nodig, want er is iemand bij me gekomen en ik heb geen eten.
And the man says,
en dan zegt die man,
verse 7, don't bother me now.
Val me nou niet lastig.
This is your friend.
Dat is je vriend.
Don't bother me.
Val me niet lastig.
The children are sleeping.
Mijn kinderen slapen.
I cannot get up and give you anything.
Ik kan nou niet opstaan om ze u te geven.
After hearing that,
nadat hij dat gehoord heeft,
how many of you will still keep on knocking?
Blijf je dan nog doorkloppen?
I think I will find it difficult to keep knocking after I heard that.
Ik zou het moeilijk vinden om te blijven kloppen nadat ik dat gehoord
heb. But Jesus said this man went on knocking.
Maar Jezus zegt, maar deze man ging door met kloppen.
Now, this is a parable, remember?
Het is een parabel, weet je nog?
He was telling us how to seek for the Holy Spirit.
Hij leerde ons hoe we moeten zoeken naar de Heilige Geest.
And he gets up.
Hij staat op.
And gives him verse 8 whatever he needs.
En hij geeft wat hij ook maar nodig heeft, vers 8.
Then Jesus said.
Zoveel hij nodig heeft. En toen zei hij:
ask like this.
Bid op deze manier.
And you'll get it.
En dan zul je ontvangen.
Knock like this.
Klop op die manier.
And it'll be open to you.
En u zal worden open gedaan.
Vers 10. Everybody who asks like this gets.
Want iedereen die op die manier bidt.
Who knocks like this, it'll be open.
Die krijgt. En wie zo klopt, wordt open gedaan.
Then he says, pray for the Holy Spirit like this.
En dan zegt hij, en op die manier moet je om de Heilige Geest bidden.
What is the lesson?
Wat is de les?
Do you have a burden in your heart to help that needy person around you?
Heb je echt een last in je hart om de nood van die ander bij je te bevredigen?
That's where this begins.
Dat is waar het begint.
Lord,
Heere,
there are people around me. I'm not able to help them.
Er zijn hier mensen om me heen. Ik kan niks voor ze betekenen.
How can I help them?
Hoe kan ik ze helpen?
How can I lead them to Christ?
Hoe kan ik hen tot Christus leiden?
How can I make them a disciple?
Hoe kan ik ze tot discipelen maken?
Lord, I don't have the ability.
Heer, ik heb die macht niet.
That's the beginning of this prayer.
En dat is het begin van het gebed.
Lord, I love this man.
Heer, ik heb die man lief.
I don't have food to give him.
Maar ik kan hem geen eten
What
geven.
What shall I do?
Wat moet ik doen?
I go and ask for food.
Ik ga voedsel halen.
So the picture here is.
Dus de prediker zegt.
I love this person whom I want to help.
Ik wil deze persoon helpen. Ik
He has
van
a need.
Hem. Hij is in nood.
But I don't know how to meet that need.
Maar ik kan niet in die nood voorzien.
I don't have it.
Ik heb niks.
So I go to God.
En daarom ga ik naar
God. God, give me the power of the Holy Spirit.
God, geef mij de
What
kracht
for?
Van de Heilige Geest. Maar waarom dan?
Not to make me speak in tongues.
Niet om mij in tongen te laten spreken.
Not to give me some excitement and thrill.
Niet om mij opgewonden te laten zijn.
So that I can help this man.
Maar opdat ik die andere man kan helpen.
If you ask like this, you will receive.
Als je zo vraagt, zul je ontvangen.
If you knock for this, it'll be open.
Als je om die reden klopt, zal je worden opengedaan.
This is the mistake so many people make.
En dat is de fout die zoveel maken.
And Jesus said, you shall receive power.
Jezus zegt, je zult kracht ontvangen.
He was saying for you to go to the ends of the earth and preach the gospel.
Hij zei, ga naar het einde van de wereld en verkondig het evangelie.
Not for you to get some excitement.
Niet zodat jij ervan opgewonden wordt.
Today, so many people are seeking for the power of the Holy Spirit to get some thrill or shaking or excitement.
Er zijn zoveel mensen vandaag de dag zoeken de Heilige Geest om wat opwinding te krijgen.
And they get something.
En dat krijgen ze ook.
They either get it from the devil.
Zij van de duivel.
Or from the psychological manipulation of their own soul.
Of door de psychologische manipulaties uit hun eigen ziel.
They're not filled with the Holy Spirit.
Maar ze zijn niet vervuld met de Heilige Geest.
They just stimulated themselves to get some excitement.
Ze hebben zichzelf gestimuleerd om wat opwinding te krijgen.
And some pastor did some psychological trick on them and they thought they got something.
En er was een voorganger die een paar psychologische trucjes uithaalde en dat was hun gevoel.
That's what's happening.
Dat gebeurt.
That's why in my church.
Daarom wil ik in mijn gemeente.
I say you don't have to come to me.
Dan zeg ik, je moet
you
niet
know,
naar mij komen.
Sommige mensen zeggen, lay your hands on me.
Oh, broeder Zach, legt u mijn handen op mij.
Receive the power of the Holy Spirit.
Dan zal ik de kracht van de Heilige Geest krijgen.
If I lay my empty hands on your empty head, nothing's going to happen.
Als ik mijn lege handen op jouw lege hoofd leg, gebeurt er niks.
Go to Jesus, he's the baptizer.
Ga naar Jezus, hij doopt.
Ask him to lay his hands on your head.
Vraag hem zijn handen op je hoofd te leggen.
Those nail-pierced hands.
Sorry.
Those nail-pierced hands.
Oh ja, die handen door nagelen doorboord.
Ask him to lay it on your head.
En vraag hem om die op je hoofd te leggen.
He is the baptizer in the Holy Spirit.
Hij doopt met de Heilige Geest.
So I tell people.
En ik zeg
you
mensen,
don't have to go to any meeting.
Je moet niet naar een samenkomst
we
gaan.
Don't have to organize a meeting.
Je hoeft geen samenkomst te organiseren.
We don't have to wait 10 days for the Holy Spirit to come.
Je hoeft niet 10 dagen op de Heilige
He's
Geest
already
te wachten.
Come.
Hij is al gekomen.
Do you have to wait for Jesus to come?
Moet je nog wachten op Jezus?
Anna, the prophetess, and Simeon and all were waiting for Jesus to come.
Anna, Simeon, anderen wachten op de Heer Jezus om te komen.
So what?
Nou en?
I don't have to follow them. Jesus already come.
Ik hoef hen niet na te volgen. Jezus is
and those
al gekomen.
Disciples waited for the Holy Spirit to come.
De discipelen wachten op de Heilige Geest
But I don't
om
have
te
to
komen.
Wait. He's already come.
Maar ik hoef niet te wachten. Hij is al
I have
gekomen.
To just open my heart and receive.
Ik hoef slechts mijn hart te openen om hem te ontvangen.
And you know, you go to a meeting and there's emotional pressure and excitement and music and all that.
Soms
you don't know what you're receiving there.
Soms gaan we naar een samenkomst en daar is muziek en allerlei emoties, allerlei gevoelens worden opgewekt.
That's
en we
all.
Hebben geen idee wat we ontvangen.
Psychological gimmicks.
Dat is allemaal psychologische
hocus pocus. Have you seen in these big healing meetings?
Ben je wel eens in die grote genezingssamenkomsten geweest?
Everybody emotionally with the music.
Er is een hele emotionele muziek die op de gevoelens werkt.
And then say no. Now the Lord is going to come down.
Oh, nu komt de Heilige Geest neer.
Is this what Peter did on the day of Pentecost?
Deed Petrus dat ook op de Pinksterdag?
It's all. I'm amazed that people are fooled by all this.
Ik ben stom verbaasd dat mensen zich zo laten
misleiden. Peter had somebody to play the music while he was praying.
Speelde Petrus op zijn orgeltje toen de Heilige Geest.
There's so much of that now.
Zoveel van die onzin.
While they are praying, they are playing the music.
Als ze bidden, dan is er een orgeltje.
While preaching, they are playing the music.
En als ze prediken, is wat muziek.
Emotional gimmicks.
Allemaal inspelen op de emotie.
So I tell people.
Dus ik zeg de mensen.
Go home.
Ga naar huis.
There's no music there.
Daar is geen muziek.
Lock yourself up in a room.
Sluit jezelf op in een kamer. Kniel neer.
Say, Lord Jesus.
En zeg, Heer Jezus.
You are the baptizer in the Holy Spirit.
U doopt in de Heilige Geest.
I lay my whole life before you.
Ik leg mijn hele leven voor u neer.
My body.
Mijn leven,
my eyes,
mijn lichaam, mijn ogen,
tongue,
mijn tong.
Every part of me.
Ieder deel van mij.
My mind.
Mijn hele gedachten.
My future ambitions.
Mijn toekomst.
My money.
Mijn ambitie, mijn
my
geld.
Possessions.
Maar al mijn bezittingen.
My car.
Mijn auto.
My house.
Huis.
Everything.
Mijn alles.
My wife, children, everything.
Mijn vrouw, kinderen, alles.
On the altar.
Alles op het altaar.
Lord Jesus.
Heer Jezus.
Send the fire.
Zend het vuur.
Put your hand on me.
Leg uw hand op mij.
Fill me with the Holy Spirit.
Vul me met de Heilige Geest.
Not for some excitement for me.
Niet voor opwinding voor mij.
Because this needy person, I have to help him.
Maar vanwege die persoon
There are
naast
needy
mij.
People around me, I can't help them.
In nood, de mensen om me heen met nood.
Lord, I don't know how to preach the word to them.
Heer, ik kan hen niet het evangelie verkondigen.
My preaching is so dead.
Mijn prediking is zo dood.
That's why I'm seeking.
En daarom wil ik die kracht.
That's why I sought.
Daarom wilde ik het.
And I want to tell you that Jesus will meet with you right in your room.
En ik kan je garanderen, Jezus zal je ontmoeten daar in jouw kamer.
I know so many people in our church.
Ik ken zoveel mensen in onze gemeente.
The Lord met with them in the room.
Die de Heere ontmoet hebben in hun kamer.
And then you know it is not due to any music or emotion.
En dan weet je zeker dat het niet komt door een muziekje of door emoties.
Jesus putting his fire upon you.
Het is Jezus die zijn vuur op je legt.
Equipping you for your particular function in the body of Christ.
En die jou toerust voor jouw specifieke taak in het lichaam van Christus.
See, if I am like the tongue.
Als ik de tong ben,
I can speak.
Dan kan ik praten.
You may not be the tongue.
Misschien ben jij de tong niet.
You may be a hand.
Misschien ben jij de hand.
So, if you get the power of the Holy Spirit, it doesn't mean you'll be able to speak like me.
Als je de kracht van de Heilige Geest krijgt, betekent niet dat je spreekt zoals ik spreek.
If the hand gets power, paralyzed hand gets power.
Als de verlamde hand kracht krijgt,
it won't suddenly become a tongue.
Wordt het niet plotseling een tong?
It'll become a good hand.
Het wordt een goede hand.
And maybe you're supposed to be just a spirit-filled mother.
En misschien moet je alleen maar een geestvervulde
like
moeder
I am
zijn.
A spirit-filled preacher.
Ik ben een geestvervulde prediker.
So don't think that spirit-filled means all of you will be preachers.
Geestvervuld zijn betekent niet dat je allemaal predikers wordt.
The whole body is not a tongue.
Het hele lichaam is toch geen tong.
You have to say, Lord, what is my function in the body of Christ?
Heere, wat is mijn taak in het lichaam?
Every part has a function.
Ieder deel heeft zijn functie.
Don't look for the big ministries.
Kijk niet alleen naar de grote
Lord,
diensten.
I'm happy with whatever you make me.
Heer, maar ik ben blij met wat u mij ook maakt.
You may say, I'm just like a little finger.
Misschien ben ik maar de pink.
Little finger is important.
Oké, de pink is belangrijk.
Or you may say, I'm not even a little finger.
Oh, ik ben zelfs geen pink.
I'm just a little nail.
Ik ben een nageltje.
You believe nails are important?
Denk je dat nagels belangrijk zijn?
When you feel scratchy somewhere?
Als je jeuk hebt, moet je krabben.
What do you use?
Wat gebruik je dan?
The cows use their tongue.
De koe gebruikt zijn tong.
But I can't use my tongue.
Maar dat lukt mij dus niet.
What do I use? I can't use my legs.
Ik kan mijn benen niet gebruiken.
My nails.
Maar ik gebruik mijn nagels.
Oh. I feel so nice.
Oh, het voelt heerlijk.
You know, nails are very useful.
Nagels zijn heel nuttig.
Somebody says, brother, can you scratch my back? I can't reach my back.
Broeder, kun jij mijn rug even krabben? Ik kan er niet bij.
You know what that ministry is, scratching somebody's back?
Weet je wat dat inhoudt als je iemands rug krabt?
It's called the ministry of encouragement.
Dat betekent dat je iemand bemoedigt.
Scratching somebody's back.
Iemands rug krabben betekent dat je iemand bemoedigt.
Feels so nice.
Ah, voelt heerlijk.
Thank you, brother.
Dank je wel,
broeder.
Dank je, zuster.
Soma, I couldn't do it myself, but you did it.
Kom ik zelf niet, maar jij hebt het gedaan.
Don't despise yourself. Oh, I'm just a little nail.
Veracht jezelf niet. Oh, ik ben maar een nageltje.
The ministry of encouragement is one of the most important ministries in the body of Christ.
De dienst van bemoediging is een van de grootste diensten in het lichaam van Christus.
To encourage one another.
Om elkaar te bemoedigen.
It doesn't even. You can take do it in 1 minute.
Kun je zelfs in 1 minuut doen?
When you're talking to somebody on the telephone.
Je spreekt tot iemand aan de telefoon.
1 minute.
1 minuut.
Say something encouraging.
Zeg iets bemoedigends.
Somebody comes to visit you.
Iemand komt op bezoek.
Say something encouraging.
Zeg iets bemoedigends.
When you're sending an email.
Of je stuurt een e-mailtje.
Put one sentence at the bottom to encourage that person.
Eén regel aan de onderkant om iemand
God,
te bemoedigen.
God loves you, brother.
Broeder, God heeft je lief.
He's got a plan for you. Don't give up.
Hij heeft een plan met jou. Geef niet op.
It takes 15 seconds to add that in your email.
15 seconden in je e-mail.
That person can be lifted up.
En die persoon wordt opgewekt.
Seek for the power of the Holy Spirit to bless others.
Zoek de kracht van de Heilige Geest om anderen te zegenen.
Every one of you.
Ieder van u.
It's God's will.
Dat is Gods wil. Laten we bidden.
Bow our heads before God.
We buigen ons hoofd voor God.
Say, Lord.
Heere.
I want your best in my life.
Ik wil het beste van u in mijn leven.
I want the power of the Holy Spirit in my life.
Ik wil de kracht van de Geest in mijn leven.
I don't want to be like somebody else, but I want to fulfill the function you have for me.
Ik wil niet zijn als die ander, maar ik wil de functie uitoefenen die u voor mij hebt.
Strengthen me in the inner man.
Bekrachtig mij in de innerlijke mens.
Like you prayed when you went into the waters of baptism.
Zoals u ook bad toen u de doop inging.
I'm praying to you, Lord Jesus.
Ik bid tot u, Heer Jezus.
You are the baptizer in the Holy Spirit.
U bent degene die met de Geest doopt.
Equip me to serve you.
Rust mij toe om u te dienen.
Deliver me from arguments about theology of the baptism in the Holy Spirit.
Verlos mij van discussies over de theologie over de Heilige Geest.
I don't want theology, Lord. I want power.
Heer, ik wil geen theologie. Ik wil kracht.
I want the same power you had.
Ik wil dezelfde kracht die u had.
That the apostles got on the day of Pentecost.
Die de apostelen hadden op de Pinksterdag.
Thank you, Lord Jesus.
Dank u wel, Heer Jezus.
I will not leave you until you bless me.
Ik wil u niet loslaten tot u mij
zegent. I believe you will.
En ik geloof
in
dat
Jesus
u dat doet.
Name.
In Jezus naam.
Amen.
Amen.